We zullen even verder gaan met het basisinkomen. Nu, voordat we aan dat Europees initiatief toekomen, ik heb ook eens opgezocht wie dat daar tegen zijn. Ja. En er zijn blijkbaar ook een aantal argumenten tegen, onder andere van kijk, als mensen een basisinkomen krijgen, dan gaat er niemand meer werken of zelfs niet studeren. Maar blijkbaar spreken die praktijkvoorbeelden dat dan toch tegen.
Ja, absoluut. En ik geef graag het voorbeeld in Duitsland, zijn ze trouwens heel actief bezig met dat basisinkomen, in Zwitserland ook. In Zwitserland op dit ogenblik loopt er een volksinitiatief met een referendum voor het basisinkomen. Maar enfin, wat, daar hebben ze straat-enquêtes gedaan en dan hebben ze aan de mensen gevraagd, ja, wat zou u doen als u een gegarandeerd basisinkomen hebt? Dus een inkomen dat u maandelijks krijgt, zonder voorwaarden enzovoort.
Een soort win for life, zullen we maar zeggen.
Ja, voilà, een win for life. Trouwens, omdat je daarvan spreekt, ik vergelijk altijd een klein beetje het onvoorwaardelijk basisinkomen met een win for life. En, mocht je het niet weten, er zijn trouwens studies geweest over de win for life winnaars en dan toepassingen met het basisinkomen. En uit die studies is gebleken dat mensen die bijvoorbeeld een win for life hebben gewonnen van, ik zeg, 1000 euro, dus ik denk dat dat in het begin van de jaren 2000 was, is het aangetoond geweest dat die mensen helemaal niet hun levensstijl veranderden. Enkel het een beetje gemakkelijker gingen doen, een beetje rustiger, de dingen een beetje anders bekijken. En dat was ook uitgekomen uit die straat-enquête. Dus de een deel van de bevolking antwoordde, oh ja, dat zou wel tof zijn, maar nee, ik zou niet veel veranderen, ik zou voortwerken, want ik doe mijn werk graag. Ik doe graag wat ik doe. En dan was er een deel die zei, wauw, ja, tof, wel, ik ga eerst een keer goed uitslapen en dan gaan we wel zien. En dan was er een, en dan waren er ook die zeiden, en nee, we gaan iets anders doen, want ik zou graag ook creatief bezig zijn en zo. Dus ik ga minder werken en andere dingen ondernemen, activiteiten doen. En dan was er een groot deel, en ik moet daar altijd mee lachen, die zei, dus 80% van de ondervraagden die antwoorden, ho, maar iedereen wordt lui. Behalve ik natuurlijk. Dus de mensen denken allemaal van de anderen, die worden lui.
Maar zij niet.
Ik ga de vraag misschien omdraaien en het aan jou vragen. Moest jij nu een basisinkomen krijgen, ik zeg maar een cijfer, iets van 700 euro. Ga jij dan stoppen met radio, ga je stoppen met een heleboel dingen en gewoon van 's morgens tot 's avonds in je zetel gaan zitten en coca drinken en chips eten? En
dat drink ik al niet. Nee, maar ik ben ook een ontypisch geval, want ik besteed ook heel veel tijd aan dingen die niks opbrengen, dat is zo.
Voilà, en dat is het. Eigenlijk zijn er heel veel mensen, neem mezelf als voorbeeld, ik ben lang thuiswerkende huismoeder geweest, dus ik heb voor mijn dochters gezorgd, ik heb ze opgevoed enzovoort. En ik was dus niet lui in mijn zetel, maar ik had geen enkel inkomen. Met een basisinkomen denk je dat ik dan ga veranderen, dat ik dan mijn dochters niet meer ga opvoeden, dat ik niet meer zal tuinieren, dat ik niet meer lekker zal koken, dat ik niet meer vrijwilligerswerk zal doen. Nee, ik denk dat is een vraag. De mensen zijn daar bang van, omdat ze dat niet kennen. En dan, iedereen zegt altijd van de anderen, ja, maar die gaan lui zijn. En dat is niet waar. Eigenlijk wordt niemand...
Maar inderdaad, op die manier heb je dat verschil wel op tussen betaalde en niet betaalde arbeid, hè?
Ja.
Dus dat heeft dan nog een beetje een feministisch kantje, zullen we maar zeggen.
Het is eigenlijk...
Nu is er zo de uitspraak, hè, mijn moeder of mijn vrouw werkt niet. Hè? En ja, dat betekent dan dat ze niet betaald wordt, maar ze werkt natuurlijk wel.
Ja, voilà. Ik heb een... We spraken er nog net over, want ik heb dus een paar gasten die hier bij mij thuis zijn. En we spraken erover. Er is hier een dame aanwezig die gids is en die af en toe vertaalwerk deed. En ik heb dat ook gedaan, maar ik heb bijvoorbeeld nooit genoeg bijgedragen in de officiële economie, zal ik maar zeggen, om een goed pensioen te hebben. En dus ik ben afhankelijk van mijn echtgenoot. Echtgenoot is een schat van een man. Wij zijn een geëmancipeerd koppel. Dus ergens is zijn inkomen mijn basisinkomen. Maar ik zou het veel leuker vinden moest ik mijn eigen onvoorwaardelijk basisinkomen hebben, waarmee ik ook creatief durf te zijn en bijvoorbeeld dingen zou kunnen ondernemen die ik anders niet kan doen, omdat ik, ja, ik moet een beetje zien dat ik op het einde van de maand toekom, begrijp je?
Ja, dus dat is dan het ene argument tegen, dat is dat niemand meer zou gaan werken, dat is hierbij al uitgebreid ontkracht.
Ja.
En dan hadden we gisteren iemand in de studio, Ludo ja. Horemans, die voor Fintan Farrell voorzitter ja. was trouwens van het Europees Anti-Poverty
ja.
Network.
Ja, ja.
En die zei van ja, dat zou niet haalbaar zijn, want je hebt nu maar 10% van de mensen die uitkeringen of aanvullende uitkeringen krijgen. En dat kun je nooit, zelfs met al die dingen die er worden voorgesteld, voor 100% van de bevolking toepassen. En bovendien, zegt hij, het bedrag waar ze dan uiteindelijk opkomen is veel te laag. Dat is lager dan het minimumleefloon.
Ja, maar wat is het minimumleefloon? Ik heb daar geen idee van. Maar ik ken bijvoorbeeld een jonge man die goede studies gedaan heeft enzovoort. En die nu op, ik denk, iets van €400 is teruggevallen. Een soort werkloosuitkering. Ik noem dat ook een minimumloon. Je kunt daar niet van leven. Dus ik denk dat je eerst en vooral heel goed het OBI moet begrijpen. Het is dus een inkomen dat je onvoorwaardelijk krijgt en dat op regelmatige tijdstippen dus betaald wordt. En aangezien het recht op en de hoogte van het inkomen niet afhankelijk zijn van betaalsmiddelen, van werkbereidheid of gezinssamenstelling, onderscheidt het OBI zich eigenlijk van reeds bestaande sociale zekerheidsuitkeringen, die
ja.
wel voorwaardelijk zijn. Want zelfs de armen, sorry, ik heb contacten met de president van, bij ons heet dat in Wallonië, heet dat de CPAS, dat is bij jullie het OCNW. Ik heb contacten met die mensen. Ik vind het minimum dat ze daar geven, dat is echt beneden alles. En eigenlijk zijn ook die mensen die echt in de armste laag van de bevolking zitten, altijd gebonden aan voorwaarden. En bovendien worden ze gestigmatiseerd. Want wie bij het OCMW gaat, oelala, dat is een arme sukkel. Hè? En al die uitkeringen die nu bestaan, die zijn stigmatiserend en die zijn ook meestal erger dan het minimumloon.
Want nu wat u net zei, u hebt het over een jonge man die €400 per maand krijgt. En dan denk ik direct, dat is toch wel heel weinig. Die zal dan toch wel niet alleen wonen. En daarmee denk ik er ineens ook aan dat ook een voorwaarde is. Hè? Als je een vervangingsinkomen krijgt, dan moet je. Ik ken heel veel mensen, ja, die moeten dan doen alsof ze alleen wonen, anders krijgen ze ineens veel minder.
Je hebt dat heel goed, goed gezien. Ik heb onlangs nog gehoord van een jonge mensen die eigenlijk heel praktisch zouden kunnen samenleven, maar het eigenlijk niet doen, omdat er controle is. Want als de ene iets krijgt van werkloosheidsuitkering, en je leeft met iemand anders, enfin, iedere keer raak je iets kwijt. Je moet dus altijd aan voorwaarden doen. Terwijl met het onvoorwaardelijk basisinkomen, stel dus dat die jonge man waarvan ik juist sprak, dat krijgt. En hij heeft een vriendin die dat ook krijgt. Maar hij is werkloos en hij blijft gewoon thuis en zij gaat werken. Maar van hem wordt er niets afgepakt. Dus het moedigt eerder het samenwonen aan. Terwijl werkloosheidsuitkering of al die uitkeringen met controles, die zijn stigmatiserend en dat moedigt niet het sociale aan.
Ja, inderdaad, zo'n initiatieven waarbij mensen met een grotere groep, gezinnen of individuen gaan samenwonen,
ja.
die moeten dat probleem ook altijd oplossen. Hè?
Ja, absoluut.
Nu, het is al 10:50, dus ik denk dat we dringend eens een keer aan het OBI-EBI toe moeten komen. Het OBI-EBI. Nu, wat is een EBI?
Het EBI is eigenlijk de afkorting van het Europees Burgerinitiatief.
Ja, daar hebben we er al wel eens een paar van aan bod laten komen. Maar ik zal even samenvatten. Dat betekent dus dat als men erin slaagt om binnen een bepaalde tijd uit minstens 7 Europese landen 1 miljoen handtekeningen te krijgen, dat er dan iets op de agenda van Europa gezet wordt, hè?
Europa, de Europese Commissie, heeft aan de burger de mogelijkheid gegeven om initiatieven te nemen die hij samen met 1 miljoen mensen kan uitdragen en die de burger ook de mogelijkheid geeft, en dat is eigenlijk wel belangrijk om te weten, om invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het Europees beleid. Eigenlijk is het een beetje een soort directe democratie, meewerken aan het Europees beleid. En dus via zo'n Europees burgerinitiatief roep je in feite de commissie op om dan nadien, als ze dat initiatief aanvaarden, een wetgevingsvoorstel te doen.
Nu even tussen haakjes. Is daar ooit al effectieve wetgeving uit voortgevloeid uit die initiatieven?
Nee, nog niet, maar het is ook nog een beetje jong. Want eigenlijk heeft de Europese Commissie, het was een beetje een aprilgrap, dachten de vele mensen. Op 1 april 2012 hebben ze dat pas gelanceerd. En dan zijn er meteen verschillende burgers op die mogelijkheid gesprongen.
Nee, pardon.
Verschillende initiatieven te lanceren.
Die EBI is toch al ouder? Want ik heb een paar jaar geleden al eens een interview gedaan over zo'n initiatief.
Dan ben ik daar niet van op de hoogte.
Of was dat misschien aangekondigd toen?
Het was misschien aangekondigd en het was misschien in de maak. Er is daar lang over gediscuteerd geweest. En eigenlijk is het pas vorig jaar opgestart. En zijn dus, ik geloof dat er 14 initiatieven, dus burgerinitiatieven, lopende zijn nu op dit ogenblik.
Waaronder jullie?
Waaronder wij, ja.
En wanneer zijn jullie gestart en tot wanneer loopt het nog?
Ja, we hebben zoals alle nieuwe dingen, iedereen heeft een beetje last van de eerste kind, de babyprobleempjes, leren lopen enzovoort. En dat initiatief heeft ook heel veel, nog veel moeilijkheden. Bijvoorbeeld de online inzamelsysteem enzovoort. Dat moet allemaal gewaarborgd worden door de Europese Commissie. En dat is allemaal een beetje uit de hand gelopen. Dat past niet, allemaal niet in orde. En normaal hebben wij ons initiatief, mochten wij het opstarten op 14 januari 2013, dus dit jaar, en stopt het ons initiatief 14 januari 2014.
Ja, een jaar later.
Maar we zijn het eigenlijk pas echt kunnen opstarten, dus de burgers erover spreken, informeren enzovoort, in maart, door al de problemen die we gehad hebben. Dus we zijn eigenlijk een beetje achterop aan het hinken, want we krijgen bitter weinig steun van die Europese Commissie, die wel zegt, ja, we gaan er iets aan doen en ja, we zullen dat eens bekijken. Maar intussen zijn al die mensen die initiatieven, verschillende initiatieven hebben opgestart, die zitten allemaal met die startersproblemen. En dat is ook tijdverlies natuurlijk, want het is niet gemakkelijk in 1 jaar 1 miljoen steunbetuigingen te krijgen.
Hoeveel landen doen er mee?
In ons initiatief?
Ja.
Ja, nu zijn we al aan 20 landen. We zijn begonnen met 15. 7 die zich echt hebben moeten inschrijven en het burgercomité hebben moeten opstarten.
Als trekkers.
Dan waren we met 15 en dan nu zijn we al 20. Griekenland is er onlangs bijgekomen.
Oh ja.
Portugal, heel veel landen. En er komen er altijd maar bij.
20, een miljoen gedeeld door 20.
Ja.
Kom, hoeveel moeten er dan per land zijn?
Niet zo gerekend. Bijvoorbeeld voor België, ik denk dat ze rekening houden met het aantal burgers. Of die berekeningen van de commissie hebben we nog niet allemaal goed begrepen en ze gaan daar ook aanpassingen aan doen. Maar voor België bijvoorbeeld, voor elk initiatief dat je neemt, heb je 16.500 handtekeningen nodig. Dus in België 16.500, in Frankrijk is dat 55.000, in Duitsland is dat, enfin, ik ken die cijfers niet van buiten, maar elk land heeft zo zijn quota die moet gehaald worden.
En hoe is dat voor België?
België is 16.500.
Ah ja, en hoe ver zitten we in België?
Van inwoners?
Nee. Van het aantal mensen die al hebben getekend.
Hoe ver we al staan. Ja. Wel, België doet het eigenlijk heel, heel goed. In het algemeen doen we het niet goed, want we zijn nu, ik geloof van deze week, ik ken de laatste cijfers niet meer, waren we iets tegen de 45.000 in Europa.
Nu zijn het er bijna 50.000, ik heb net gekeken.
Ja, dat heb je voor jou. Ik heb niet meer gevolgd. In België, de laatste keer dat ik ben gaan kijken, waren we denk ik ook goed tegen de 4.000 of iets over. We zitten aan de, ik denk iets van de 16 of misschien zelfs meer procent. Ik weet het eigenlijk niet juist, maar wij doen het wel heel goed, vind ik.
Ja, het ziet er ook naar uit, als ik zo de geschiedenis van het initiatief bekeek, dat het ook wel iets is wat ongeveer in België ontstaan is. Hè? Misschien heeft dat daar ook wel iets mee te maken.
Ja, we hebben veel background. Hè? Dankzij mensen juist zoals Philippe van Parijs, zoals Roland de Châtelain of nog anderen. Maar ook in Duitsland. Hè? En het verbaast mij een beetje, want in Duitsland hebben ze werkelijk echt mensen die daar vol mee bezig zijn al jaren. En toch hebben ze schijnbaar moeilijker om handtekeningen te halen. Of het is een beetje, ik denk ook een beetje de actie die we voeren, hoe we ermee omgaan. Ik weet het niet, misschien is de Belg toegankelijker ook, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
En hoe promoten jullie dat dan? Hebben jullie een standje op festivalmarkt en zo van die dingen? Of gaan jullie op straat flyeren?
We doen een beetje van alles. We gaan flyeren, we doen activiteiten bijvoorbeeld. In september, van 6 tot 22 september, heb je de internationale week van het basisinkomen. En de Duitsers die organiseren dat al jaren. En nu gaat België ook bijvoorbeeld met Frankrijk of met al de deelnemende landen, gaan we simultaan acties doen overal in Europa in die week specifiek gericht op het basisinkomen.
Ja, voor de zomer heeft het niet veel zin meer waarschijnlijk, hè?
Nee, maar
nu, jullie verjaren ook als Belgisch netwerk, hè?
Wat zeg je?
Dat het Belgisch netwerk toch verjaart ook? Gaan jullie daar iets rond doen?
Nee, we hebben daar eigenlijk niet aan gedacht, eerlijk gezegd. Ik heb dat niet, want ik ben lid van het Belgisch netwerk, maar ik ben niet echt actief. Ik ondersteun het wel, maar ik ben zodanig opgeslokt met dat burgerinitiatief, waarvan ik dan ook de vertegenwoordigster ben in België. En dus ik volg ook niet altijd alles in detail. Ik tracht de verjaardagen van de mensen te onthouden die ik ken binnen de beweging, maar de verjaardag van de beweging, die ken ik nu juist niet van buiten.
Goed, we hebben nog één laatste minuut.
Ja.
Was er nog iets wat u graag wilde toevoegen?
Ja, ik zou graag hebben de burgers die naar jullie luisteren, al die luisteraars, dat ze eerst uit nieuwsgierigheid eens gaan kijken wat dit burgerinitiatief is. En dan hoop ik natuurlijk dat ze zich inschrijven, dat ze ons ondersteunen, dat ze erover spreken, dat ze delen, want we hebben eigenlijk alle mankracht nodig. We kunnen het niet alleen doen, er zijn al veel mensen die ons steunen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd.
Fantastisch. Goed, we zullen de nodige linkjes zetten op redactie.radiocentraal.be, waar dat dit interview ook kunt herbeluisteren vandaag of morgen. Christina, heel erg bedankt voor het gesprek en nog veel succes.
Ik bedank jou voor dit gesprek.
Dag.